Vandaag wil ik nog de boodschap afmaken die ik 2 weken geleden begonnen was. Maar die ik niet wilde afmaken toen, omdat er een best wel pittig onderwerp naar voren komt. In dat tweede punt wat ik wilde brengen. Dus het krijgt een eigen boodschap vandaag. En het gaat natuurlijk hier over Samuel en Saul. Saul begint eigenlijk goed, in ieder geval het lijkt allemaal goed te gaan. We zien wat positieve dingen in zijn leven, maar al heel gauw zien we scheurtjes in de dam van zijn geestelijkheid. En er schemeren dingen door die vanuit zijn hart komen, die hem eigenlijk disqualificeren om als geestelijk leider te functioneren in het volk van Israël. De koning had natuurlijk een speciale functie om voor God te regeren, om de vertegenwoordiger te zijn van de allerhoogste koning van het volk Yahweh. Het volk had natuurlijk sowieso al Saul verkozen op verkeerde basis. Hij was gekozen omdat hij indrukwekkend was. Hij was lang, hij was groot, hij zag er indrukwekkend koninklijk uit. Maar dat zijn niet de kenmerken die God zoekt. Sterker nog, in de volgende boodschap in het leven van Samuel zullen we zien dat David gekozen wordt op hele andere kenmerken dan waarop Saul gekozen werd door het volk. Saul was militair best wel vaardig eigenlijk. Hij kon overwinningen behalen over de vijand. En in 1 Samuel hoofdstuk 15 krijgt Saul een opdracht van Samuel om het volk van Amalek te vernietigen. Dit is een van de hoofdstukken waarop vele critici van de Bijbel, atheïsten, mensen die de Bijbel eigenlijk willen verwerpen, zullen zeggen, nou, die God in het Oude Testament, dat was toch wel een monster. Want kijk eens aan wat voor opdrachten hij geeft om hele volken, hele steden te vernietigen. Dus daar willen we in de eerste helft van deze preek willen we daarover gaan spreken. En dan eigenlijk in het tweede stukje gaan we kijken naar Saul's hart. Dat is dan meer de pastorale toepassing van de preek. Dus we hebben 2 punten, Gods opdracht en Sauls ongehoorzaamheid. En dit is eigenlijk het breekpunt waarmee God met Saul gaat breken. Hij gaat hem volledig verwerpen als zijnde niet geschikt om als geestelijk leider van zijn volk, van het volk Israël, te functioneren. Nou, laten we dan even die opdracht gaan bekijken. Want in 1 Samuel hoofdstuk 15, en we gaan natuurlijk niks uit de weg hier, we gaan ook niet de moeilijke passages van de Bijbel uit de weg, we gaan ze gewoon behandelen. En we gaan kijken wat er precies gezegd wordt en wat er niet gezegd wordt, want dat is ook natuurlijk belangrijk. Misschien dat je zelf ook mensen tegen bent gekomen die een bepaalde kritiek op de Bijbel hebben vanwege bepaalde verhalen of gedeeltes in de Bijbel. Dan is dit zeker een belangrijke preek om eens te luisteren en te kijken hoe moeten we kijken naar deze prikkelige verhalen. 1 Samuel 15, daar staat toen zei Samuel tegen Saul, de Heere heeft mij gezonden om u tot koning te zalven over zijn volk, over Israël. Luister daarom nu naar de woorden van de Heere. Zo zegt de Heere van de legermachten. Ik heb acht geslagen op wat Amalek Israël aangedaan heeft. Hoe hij zich tegen hem gekeerd heeft op de weg toen hij uit Egypte kwam. Dit kan je lezen trouwens in Exodus hoofdstuk 17. Dit gaat over het verhaal waarin Israël Egypte uittrekt en uiteindelijk een bepaalde route wil nemen om naar het beloofde land te komen. En wanneer ze dat doen, dan komt Amalek met een groot leger om Israël te vernietigen. Ga nu heen, vers 3, en versla Amalek. En sla alles wat hij heeft met de ban. Spaar hem niets, maar dood hen van man tot vrouw, van kind tot zuigeling, van rund tot schaap en van kameel tot ezel. Nou, je kan je natuurlijk wel voorstellen dat dit best wel wat emotie oproept. Hoe kan een God nou onschuldige kinderen vernietigen samen met de mannen, de volwassenen die eigenlijk dan verantwoordelijk zijn hiervoor? Dit is ook de reden waarom het atheïsme inderdaad de Bijbel verwerpt. Misschien ben je bekend met Richard Dawkins, een van de meest bekende atheïsten, een van de meest mondige atheïsten. Hij is een bioloog. Heel hardnekkig predikt hij het evolutionisme. En bij elke gelegenheid die hij krijgt, kraakt hij het christendom met al zijn verbale vermogen af. Trouwens, wat heel mooi is, is dat de jonge man die zijn rechterhand is, die al zijn websites heeft beheerd en zijn videocontent enzovoorts vele jaren lang beheerd heeft, die is tot geloof gekomen. En die is tot geloof gekomen door Ray Comfort. Ik weet niet of jullie Ray Comfort kennen. Dat is een evangelist die in Amerika op straat evangeliseert. En op een gegeven moment had hij een soort satire om het atheïsme een beetje belachelijk te maken. Het ging dan met een banaan. Dan had hij eerst een blikje cola en dan legde hij uit dat dit blikje tot door evolutie heel gebruiksvriendelijk is gemaakt. Hè. Er zit met kleurcodes en met een sleuteltje bovenin om het open te maken enzovoorts. En dan haalt hij daarna een banaan tevoorschijn en zegt hij, ja, de banaan ook is ook met kleurcodes en met een sleutel bovenin om het open te maken enzovoort. Maar dat hele grapje, zeg maar, het was een beetje niet helemaal serieus, maar het was gewoon een beetje om het atheïsme een beetje belachelijk te maken. Die video hebben ze dus, die atheïsten, die hebben die video genomen, die hebben hem helemaal over het internet gewoon totaal vernederd en belachelijk gemaakt. En hij werd de Banana Man genoemd. En die Richard Dawkins, die maakt die Ray Comfort ook belachelijk meerdere keren op internet, bij grote bijeenkomsten en speeches die hij gehouden heeft. Ray Comfort die heeft hem trouwens alleen maar cadeautjes gestuurd en kaartjes, liefdevolle kaartjes enzovoorts. En bid voor hem elke dag dat hij tot geloof mag komen. Maar die technische man van Richard Dawkins, die is dus tot geloof gekomen. En die heeft een interview gedaan met Ray Comfort. Heel bijzonder, is net uitgekomen volgens mij een week of zo geleden. Maar die Richard Dawkins, die is dus een hele felle atheïst. En nou, dit is zijn zienswijze op de God van het Oude Testament. De God van het Oude Testament is misschien wel de meest onaangename personage in alle fictie. Jaloers en daar trots op. Een kleinzielige, onrechtvaardige, onvergeeflijke controlefriek. Een wraakzuchtige, bloeddorstige, etnische zuiveraar. Een vrouwenhatende, homofobe, racistische, infanticide, genocidale, filicidale, pestilentale, megalomane, sadomasochistische, grillige, kwaadwillige bullebak. Nou, de helft van die woorden die moet je maar opzoeken, want ik heb geen idee wat het precies is. Maar het is een hele negatieve beoordeling van de God van het Oude Testament. En met dit soort retoriek worden mensen aangesproken en eigenlijk wordt er gezegd, hoe kan je überhaupt nog in dit boek geloven als je zo een God tegenkomt die bijvoorbeeld in 1 Samuel hoofdstuk 15 opdracht geeft dat een heel volk van Amalek uitgeroeid wordt tot aan de kinderen en dieren enzovoorts. Tja, wat moet je daartegen zeggen als christenen? Sta je ook misschien een beetje met een mond vol tanden van, ja, hoe leg je dit uit? Hoe kan God dit doen? En rechtvaardig zijn en beweren goed te zijn en genadig te zijn. Nou, laten we eens dit onderwerp wat nader gaan bekijken. Het woord met de ban slaan is in het Hebreeuws germ, heet dat. Dat is een specifiek technische term voor dit gebeuren. In de ban, of met de ban slaan. Dat komt inderdaad enkele keren voor in het Oude Testament. Dat betekende dat het niet gewone oorlogvoering was. In gewone oorlogvoering vecht je alleen met soldaten, niet met vrouwen, kinderen enzovoorts. En heb je niks te maken met de mensen die niet in de strijd meedoen. Dit was geen normale oorlogsvoering. Dit was op uitzonderlijke momenten in het leven van Israël dat God hier opdracht toe gaf. En het is alleen wanneer God door zijn profeet opdracht hiertoe gaf, dat het gebeurde. Het was niet iets wat een koning of een veldmaarschalk of een opperbevelhebber van het leger zelf mocht besluiten. Het was iets wat God besloot. We zien het bijvoorbeeld terug in de tijd van Jozua, waar 3 keer God opdracht geeft om dit te doen. Bij Jericho, bij Ai, dat is een klein dorpje in de buurt van Jericho, en bij Hazor. Dat is een stad in het noorden van Israël. Alle andere steden van het land wat veroverd werd, was dit niet het geval. Het was dus ook geen normale oorlogvoering. Het was een uiting van Gods oordeel over zonde en afgoderij. Het was altijd rechtvaardig, want God is altijd rechtvaardig. En als je leest hoe de volkeren in die tijd leefden, hoe ze zelf zuigelingen offerden aan hun afgoden, bijvoorbeeld aan de god van Molech, waarin kinderen letterlijk in het vuur geworpen moesten worden en verbrand moesten worden om een offer te brengen. Als je ziet hoe wreed de volken in die tijd konden zijn, hoe ze omgingen met gevangenen die gevangen werden genomen. Het zijn gewoon absoluut gruwelijke praktijken die de volkeren in die tijd deden. Oordeel is niet Gods normale business. Want hij is een God van genade en een God van geduld. Dat zijn zijn eerste intuïtieve reflexen. Maar zo heel af en toe wordt zelfs God te veel. En komt er een uiting van gerem. Toch zien we ook in zijn oordeel dat er zo vaak genade getoond wordt. Dat hij trouw blijft. Wat zien we in de zonvloed als God opnieuw begint? De wereld oordeelt. Is er genade voor Noach? Wat zien we bij Jericho, waar de opdracht was om niks in leven te houden? Daar werden mensen in leven gehouden. Wie werd in leven gehouden? Rahab. Zij werd gespaard. Dus blijkbaar waren er uitzonderingen. Blijkbaar was er de deur van genade die ook open stond voor de mensen in die tijd. En de mensen hadden gehoord van de grote daden van God. Rahab zegt tegen de spionnen dat het wel bekend was door de hele stad wat God had gedaan in Egypte. 7 dagen lang gaan ze om die stad heen en is er mogelijkheid om genade te ontvangen. Maar het werd verworpen. Lot werd gespaard toen Gods oordeel over Sodom en Gomorra kwam. God vernietigde niet onschuldige, rechtvaardige mensen samen met de zondaars. En sterker nog, God zei, als ik 10 rechtvaardigen in die stad vind, krijgt iedereen genade. Maar het waren er niet eens 10. En zelfs is er de mogelijkheid dat God zich van gedachten verandert. Want als God het voornemen heeft om de hele stad van Nineveh te verwoesten, en de inwoners van die stad tonen berouw voor de zonde die ze gedaan hebben, zegt God, ik ga er niet mee door. Dus dit moeten we wel meenemen als we deze verhalen lezen, die ons toch wel enigszins oncomfortabel maken met de Bijbel. Hoe zit het nou met het volk Amalek? Dat in dit gedeelte onder de gerem van God komt. Nou, Amalek was een venijnige vijand die meerdere keren Israël had aangevallen, inclusief toen ze heel kwetsbaar waren, toen ze net als slaven uit Egypte kwamen, zich nauwelijks konden weren. In Exodus 17 wil Amalek Israël volledig vernietigen. We zien meerdere keren in het boek Richteren dat dat nogmaals gebeurt. En weet je dat Haman in het verhaal van Esther een verre nakomeling is van Amalek? En wat wilde Haman doen? Hij wilde elke Jood vernietigen. Dus is het dan geen wonder dat God dit volk met de ban slaat? Omdat zij aan de oogappel van God komen. God had al gezegd tegen Abraham in Genesis 12 vers 3. Ik zal zegenen wie u zegenen, maar pas op. Wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En wat zien we door de eeuwen heen? Dat de mensen die aan de oogappel van God komen, aan het volk van God, zijn bijzonder bezit. Het volk wat hij uitverkoren heeft om als kanaal van zegen het heil tot het uiteinde van de wereld te brengen. Dat beschermt hij. Kom daar niet aan. Je hebt vast wel eens gezien hoe een moeder kan reageren als haar kind in gevaar komt. Dan verandert ze in een superheld. En beschermt ze haar kind met alles wat ze in zich heeft. Zo ook God beschermt hij de zijne. En komt hij op voor zijn volk. Wat voor toepassing heeft dit voor ons? Dit idee van in de ban of met de ban slaan. Nou, we mogen in ieder geval leren dat er op uitzonderlijke momenten Gods ingrijpende oordeel over mensen kan komen. Het staat als een sobere waarschuwing dat een ieder van ons, dat elk mens uiteindelijk een keer voor God komt te staan. En dat er, ja, dat we verantwoording zullen afleggen voor hoe we hier geleefd hebben. De vloed was een waarschuwing dat er uiteindelijk een oordeel gaat komen. Het is een voorvertelling van het boek Openbaring, waarin de Heer Jezus de oordelen vanuit de hemel op de aarde zal brengen. Op de ongehoorzaamheid van mensen. Op de diepe, diepe zondigheid die wij in deze wereld ervaren, die veel kapot maakt. Maar gerem is ook een beeld van onze strijd. De strijd die wij hebben tegen de zonde. Er zijn twee teksten in het Nieuwe Testament waar de taal van oorlogvoering en gerem, als het ware, wordt toegepast op ons vlees. Op ons eigen ik. Die oude, vleeselijke ik die nog steeds de kop op kan steken, ook na onze bekering. We lezen in Romeinen hoofdstuk 8, vers 13. Als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de vlees de daden van het lichaam dood, zult u leven. Wij moeten iets met de ban slaan. In onszelf. Wat is dat? Het oude leven. De zondigheid. Die wij nog steeds ervaren. Die nog steeds in ons woont. We hebben een strijd te voeren. Om deze volledig tot aan de laatste adem. Het laatste stukje beweging en leven dat er in het vlees is. Om het met de ban te slaan. En ik wil jullie graag bemoedigen in deze strijd. Het is een moeilijke strijd. Een strijd die elke dag gevoerd moet worden en waar we ook moe van kunnen worden. Ik word ook zo moe van mijn eigen zondigheid. Jullie ook? En we hebben zo nodig, lieve mensen, dat we niet opgeven. Dat we niet ontmoedigd raken. Maar weten dat er iemand is die met ons en voor ons strijdt. En dat is Gods Heilige Geest. Door de Heilige Geest mogen wij dit doen. En het is een vlees wat pas volledig, waarvan we pas volledig verlost zullen worden als we bij Hem zijn. Dus ik wil jullie van harte ook een hart onder de riem steken. En jullie bemoedigen in de strijd. Jij bent niet de enige, we hebben allemaal deze strijd. En God helpt ons hierbij door de kracht van zijn geest. Ook Colossenzen 3 zegt, dood dan uw leden die op de aarde zijn, ontucht, onreinheid, hartstocht, kwade begeerte en de hebzucht die afgoderij is. En wanneer we net als Saul niet volledige gehoorzaamheid hanteren, wanneer we toch vleeselijke aspecten van ons leven in leven laten, ruimte ervoor geven, neemt het weer, berooft het ons weer van vreugde, berooft het ons weer van bruikbaarheid en heiligheid in ons leven. We moeten meedogenloos zijn als het gaat om de strijd om ons eigen hart. Saul reageert inderdaad op deze opdracht met een gedeeltelijke gehoorzaamheid. We lezen in vers 7. Saul versloeg de Amalekieten vanaf Havila tot in de richting van Sur, dat tegenover Egypte ligt. En Agag, de koning van de Amalekieten, greep hij levend. Maar al het volk sloeg hij met de ban, met de scherpte van het zwaard. Maar Saul en het volk spaarden Agag, de beste schapen en runderen, en wat bijna het beste was, de lammeren en alles wat goed was. Ze wilden die niet met de ban slaan. Maar elk gebruiksvoorwerp dat waardeloos en vergaan was, sloegen zij met de ban. Je mocht geen buit nemen in deze gerem-situaties. Weet je nog dat iemand dat wel had gedaan in de tijd van Jozua? Wie was dat? Achan, inderdaad. Achan was een van de mannen die vocht in het leger van Israël. En wat nam hij mee? Hij nam wat mooie kleren mee en wat zilverstukken. En hij begroef die in zijn eigen tent. Terwijl eigenlijk alles in die stad Jericho met de ban geslagen was. Niemand mocht daar iets uit meenemen. Het was volledig toegewijd aan de Heer. En het kostte uiteindelijk Achan zijn leven. Dat hij op deze manier ongehoorzaam was geweest. Saul is ook schuldig aan diezelfde zonde. Hij gaat niet helemaal mee in de opdracht die God hem gegeven heeft. Hij neemt het beste van de buit en brengt het mee terug. Dan komt deze boodschap van de Heere tot Samuel. Ik heb berouw over dat ik Saul tot koning aangesteld heb. Omdat hij zich van achter mij afgekeerd heeft en mijn woorden niet uitgevoerd heeft. Samuel was hierdoor diep geschokt en hij riep de hele nacht tot de Heere. Wat een verdriet in deze man, Samuel, die moet zien hoe Saul verkeerde keuzes in zijn leven maakt en daardoor verworpen wordt eigenlijk. Zijn kwalificatie, zijn geschiktheid opgeeft. Zijn bruikbaarheid opgeeft. En door de Heer aan de kant gezet wordt. Hij wordt vervangen. Iemand anders gaat zijn plek innemen. Dan gaat Samuel naar Saul toe. Met deze boodschap. Om hem te laten zien dat wat God aan Samuel verteld heeft. Saul schijnt eigenlijk vrij opgewekt te zijn als Samuel aankomt. Hij zegt, wees gezegend door de Heere. Ik heb het woord van de Heere uitgevoerd. Toen zei Samuel, wat is dit dan voor een geluid van schapen in mijn oren? En een geluid van runderen. Terwijl de koeien en de schapen aan het blaten zijn achter Saul, heeft Saul de waangedachte dat hij de opdracht van de Heere heeft vervuld. Samuel weet wel beter. En hij zegt, hij interrumpeert Saul en zegt, houd op, dan zal ik u vertellen wat de Heere vannacht tot mij gesproken heeft. En Saul zei tegen hem, spreek. En Samuel zei, is het niet zo dat u, hoewel klein in eigen oog, hoofd van de stammen van Israël geworden bent? Dat de Heere u tot koning over Israël gezalfd heeft? De Heere heeft u op de weg gezonden en gezegd, ga heen en sla de zondaars met de ban, de Amalekieten, de strijd tegen hen, totdat u hen vernietigd hebt. Waarom hebt u niet geluisterd naar de stem van de Heere, maar bent u op de buit aangevallen en hebt u gedaan wat slecht was in de ogen van de Heere? Toen zei Saul tegen Samuel, ik heb toch geluisterd naar de stem van de Heere en ben toch weggegaan, op de weg gegaan waarop de Heere mij gezonden heeft. Ik heb Agag, de koning van de Amalekieten, meegebracht, maar de Amalekieten heb ik met de ban geslagen. Het volk heeft van de buit genomen, schapen en runderen, het beste van wat onder de ban valt, om de Heere uw God te offeren in Gilgal. Hij draait er een geestelijke draai aan. Hij zegt, ja, we willen deze schapen eigenlijk gaan brengen als een offer aan de Heer. Maar het was niet wat God geboden had. En hoe mooi dit ook uitziet, hoe oprecht het misschien ook was in het hart van Saul. Het was niet de opdracht die hij gekregen had. Hij maakt eigen invulling. En soms krijgen we opdracht van de Heere en het is misschien niet onze eerste voorkeur. Het is misschien niet precies hoe wij het voor ogen hebben gezien. En misschien kunnen wij ook zeggen, ja maar Heere, ik weet wel beter hoe ik met deze situatie kan omgaan. En er zit toch zoveel goeds in deze situatie. Hoe kan het nou verkeerd zijn? Maar het is niet wat de Heer geboden had. De toepassingen zijn natuurlijk zoveelvoudig. En we moeten nagaan denken, gaan wij op onze eigen inzicht steunen? Gaan we zelf bepalen wat het beste is voor Gods koninkrijk en voor mijn leven? Of ga ik vertrouwen op het gebod van de Heer? Misschien heb je ook wel eens een christen gezien die verliefd is geworden op een ongelovige. En de Bijbel is duidelijk dat wij niet een ongelovig, dat wij een gemengd span zou moeten maken met een ongelovige. En hoeveel positieve je dingen ook kan zien in een huwelijk met een ongelovige. Het gaat tegen het gebod van de Heere in. En zoveel mensen die zetten door omdat ze denken, ja, maar ik kan een getuigenis zijn voor deze persoon. En ik zal deze persoon uiteindelijk ook tot de Heer gaan winnen. En wat geweldig dat deze persoon mijn geloof respecteert. En ik mag alles doen om mijn geloof na te streven. Hij zal geen strobreed in de weg leggen. En je rechtvaardigt jezelf. En je redeneert. Maar het is uiteindelijk ongehoorzaamheid. Het is niet bereid te zijn om mijn oordeel te onderschikken aan het oordeel van degene die alwijs is. En die het beste met mij voor heeft. Samuel antwoordt Saul en zegt, heeft de Heere evenveel behagen in brandoffers en slachtoffers als in het gehoorzamen aan de stem van de Heere? Zie, gehoorzamen is beter dan het slachtoffer. Opmerkzaam zijn is beter dan het vet van rammen. Je kunt wel een religieuze reden geven om God ongehoorzaam te zijn, maar het zal Gods welbehagen niet hebben. Je kan de buit van Amalek meenemen als offer voor de Heer. Je kan het met een oprecht hart op het altaar leggen en geheel consumeren voor Hem. Maar Hij zal er geen enkele vreugde aan hebben. Want het is niet wat Hij geboden heeft. En oncomplete gehoorzaamheid is in de ogen uiteindelijk ongehoorzaamheid. Deze boodschap laat ik het even zo zeggen, dit excuus om te schuilen achter religiositeit. Dit excuus om te schuilen achter het offeren aan God, aan aanbidding, is een boodschap die veel in het Oude Testament te vinden is. Hosea, hoofdstuk 6, de profeet zegt, ik vind vreugde in goede tierenheid en niet in offer. In kennis van God meer dan brandoffers. Het volk offerde heel trouw aan God. Ze brachten hun dagelijks goedje naar de Heer en zeiden, alsjeblieft Heere God, u bent de Allerhoogste. Maar tegelijkertijd leefden ze niet zoals God het verlangde. Niet in goede tierenheid. En niet in het nastreven van de kennis, een ware kennis en gemeenschap met God. Het was een uitwaartse religie geworden. Het was, ik ga één keer in de week naar de kerk en dan heb ik mijn religieuze activiteit gedaan. Terwijl je thuis volledig anders leeft en niks met God hebt. Het was eigenlijk een vorm van huichelarij. En dit was een grote neiging in het Oude Testament om maar te schuilen achter, ik heb mijn religieuze plichten heb ik gedaan. En ik hoef dan verder niet meer iets met God te maken te hebben. Micha hoofdstuk 6. Zou de Heere behagen scheppen in duizenden rammen, in tienduizenden oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven voor mijn overtreding? De vrucht van mijn moederschoot voor de zonde van mijn ziel? Ja, is dat alles wat God wil? Dat wij hem een offer brengen? Dat we zondag netjes in de kerk zitten? Dat we meezingen? De liederen die gaan over de grootheid van God? Dat ik zo af en toe eens een duit in de collectezak gooi? Terwijl mijn hart ver van hem is? Terwijl ik hem tegenhoud in de manier waarop hij probeert mijn persoonlijke leven te heiligen. Terwijl ik mijn naaste verwaarloos, scheld op mijn kinderen. Hij heeft u, o mens, bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt de Heere van u, anders dan recht te doen en recht goede tierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God? Die brandoffers komen mijn oren uit, zegt God. Ik word er walgelijk van. Hou je offers maar. Ik wil je hart. Ik wil je leven. Weet je, wij kunnen onszelf misleiden in ons geestelijk leven door genoegen te nemen met bepaalde vormen van religiositeit, terwijl we fundamentele ongehoorzaamheid in ons hart gedogen. Maar het dienen en het aanbidden van God is nooit een acceptabele vervanging van eenvoudig gehoorzaam zijn aan zijn woord. We kunnen trouw zijn in ons kerkbezoek, terwijl we thuis belangrijke geestelijke verantwoordelijkheden verzuimen. We kunnen evangelist in hart en nieren zijn, terwijl we verslaafd zijn aan porno. We kunnen een belangrijke bediening in de gemeente hebben, maar door de week onze werkgever bedriegen. En God zegt, wat moet ik daarmee? Wat heb ik daaraan? Moet ik daar blij van worden? Een paar jaar geleden is er heel verdrietig nieuws uitgekomen over een van de belangrijkste apologeten van onze tijd. Misschien ken je hem wel, Ravi Zacharias. Een krachtige prediker die letterlijk miljoenen mensen het evangelie gebracht heeft en in het koninkrijk van God gebracht heeft. Totdat hij kort na zijn dood, volgens mij 2 of 3 jaar geleden, werd het bekend dat hij een dubbel leven heeft geleid. Ze hebben in zijn telefoon foto's, ongepaste foto's van honderden vrouwen gevonden waarmee hij contact hield en die hij onder druk zette om die foto's naar hem te sturen. Waar is Ravi Zacharias nu? De Heer weet het. Het is een man die veel voor de Heer gedaan heeft. Maar ik vrees dat hij ook net als Saul verworpen was. Want er was geen fundamentele gehoorzaamheid in zijn hart. Eerder was er opstandigheid. Samuel gaat door en zegt: opstandigheid is een zonde van waarzeggerij en tegenstreven is afgoderij en beeldendienst. Wat zegt Samuel hiermee? Hij zegt eigenlijk: ongehoorzaamheid in de vorm van opstandigheid of tegenstreven tegen de wil van God, tegen zijn woord in, is uiteindelijk van dezelfde orde als waarzeggerij en beeldendienst. Dat is wat Samuel zegt. Wij zijn zo gauw geneigd om zonde te rangschikken. Te zeggen: nou, dat is niet zo'n hele erge zonde. Daar kan je best wel als christen mee leven. Maar oei, waarzeggerij en afgodendienst. Oh, dat is echt, dat kan echt niet als christen zijnde. Samuel brengt in dat lijstje van dingen die echt niet kunnen in het leven van een christen ook de exacte kwestie waarmee Saul voor de dag komt in dit verhaal. Een van mijn belangrijke mentors, een man die veel invloed op mij gehad heeft, zijn naam is Jim Berg. Zij altijd heeft mij iets belangrijks geleerd over opstandigheid. Hij zei: opstandigheid komt in zoveel verschillende vormen. Vaak als we denken aan iemand die opstandig is, dan denken we aan iemand die heel erg dwars ligt en heel erg explosief en fel tegen dingen ingaat, verbaal en misschien zelfs fysiek. Maar er zijn allerlei vormen van opstandigheid. Niet alleen de explosieve opstandigheid, niet alleen wat ik dan noem de actieve opstandigheid, het dwarsliggen, het fel reageren met volume en met drama. Overal tegen gezag aanschoppen en dingen die verwacht worden van jou. Iedereen de middelvinger geven, bij wijze van spreken. Dat komt uit een opstandigheid die zegt: ik wil niet. Maar hij zei: er zijn ook andere vormen van opstandigheid. Er zijn ook andere rebellen. En misschien ben jij niet een actieve rebel. Misschien is de actieve opstandigheid niet iets waar jij toe geneigd bent. Maar ben jij misschien meer geneigd naar de passieve opstandigheid? Naar passief en lui zijn, onwilligheid ervaren en uiten in je leven. Altijd achter een excuus schuilen. Oh, dat kan ik niet. Oh, er zijn te veel andere factoren. Het gaat niet. Wanneer God gehoorzaamheid van ons vraagt, schuil je altijd achter een reden om te zeggen waarom jij niet gehoorzaam kan zijn. Er is ook de meewerkende rebel, meewerkende opstandigheid. Dat is iemand die eigenlijk uiterlijk conformeert, niet gehoorzaam, maar conformeert om uiteindelijk je eigen agenda voor de dag te krijgen. Ik doe mee, ik ga in het verhaaltje mee, ik loop mee, ik doe wat aan mij gevraagd wordt. Ook als ik het er niet mee eens ben. Maar ik ga het gebruiken om uiteindelijk mijn eigen doeleinden na te streven. Iemand die heel gehoorzaam in het systeem meedoet, om uiteindelijk een leiderschapsrol te bemachtigen. Iemand die conformeert aan de verwachtingen van zijn ouders, zodat hij eigenlijk stiekem achter de rug van zijn ouders door zijn eigen agenda kan nastreven. Opstandigheid, lieve mensen, moet verre van ons vandaan blijven. We moeten op onze knieën gaan en ons opnieuw onder de volledige heerschappij van Jezus Christus brengen. K. Arthur, dat is een vrouw die een bepaalde studiebijbel heeft samengesteld. Het heet de Inductive Study Bible. Die zei, als je niet van plan bent een christelijk leven te leiden, volledig toegewijd aan het kennen van je God en het wandelen in gehoorzaamheid aan Hem, begin er dan niet mee. Want dit is waar het in het christendom om draait. Het is een verandering van burgerschap, een verandering van regeringen, een verandering van loyaliteit. Als je niet van plan bent om Christus je leven te laten regeren, vergeet dan het christendom. Het is niet voor jou. De essentie van geloven is ook jezelf onderschikken aan het koningschap van Jezus. De knie te buigen en met je tong te belijden, Jezus is Heer. Ook van mijn leven, van elk aspect van mijn leven. Het is zo belangrijk dat wij niet alleen uitwaartse conformering bewerken, lieve mensen, maar dat er van binnenuit een volledige geestelijk bewerkte gehoorzaamheid aan God tot stand komt. Jonge mensen, dat begint thuis in het gehoorzamen van je ouders. Denk niet dat als je niet goed bent in het gehoorzamen van je ouders, dat je wel goed bent in het gehoorzamen van God. Dat is een totale leugen. Jij bent zo gehoorzaam aan God als dat je gehoorzaam bent aan je ouders. Want jouw ouders worden door God in dat gezin met zijn gezag bestempeld. En dus leer je als kind zijnde je ouders te gehoorzamen. Waarom? Zodat je als volwassene je leven lang in geestelijke gehoorzaamheid aan God kan leven. Dat is het hele doel waarom jouw ouders jou aan het opvoeden zijn in gehoorzaamheid. Zodat jij gehoorzaam kan zijn aan God. Je leert gehoorzaam zijn aan God door gehoorzaam te zijn aan je ouders in de jonge jaren. En ook als volwassenen ben je niet klaar met gehoorzamen. Wij moeten elke dag gehoorzamen. En niet een onvolledige of gedeeltelijke gehoorzaamheid. God wil ons hele hart. Hij wil onze volledige gehoorzaamheid. En God zij dank. God zij dank is er iemand geweest, de Heer Jezus Christus, die volledig gehoorzaam was in onze plaats. En die zegt, kom naar mij toe. Ik leer het jou. En in mij ben jij geaccepteerd. In mij krijg jij een 10. In mij ben jij volledig gehoorzaam aan alles wat God de Vader van jou vraagt. Mogen wij schuilen in Jezus Christus, die gekomen is om Gods wil te doen. Dit zal een proces zijn met vallen en opstaan. Geen enkele van ons gehoorzaamt volmaakt. We struikelen elke dag. En de Heer weet het, Hij kent onze zwakheid. Hij komt ons tegemoet en Hij bedenkt dat we stof zijn. Maar lieve mensen, als er nog een wortel van verbittering, van opstandigheid in jouw hart zit vandaag, zou je die willen afleggen aan de voet van het kruis? Zou je dit willen loslaten? De boosheid die in je hart zit, die jou verstikt. De pijn die onder die opstandigheid zit, breng het bij de Heer Jezus. Hij zal het genezen. Geeft jou elke dag kracht en genade.